Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en tweede vers van Psalm 65, de lofzang klimt uit Sion's zalen en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 1 en 2 van 65. Wij lezen uit het woord van de Heere uit het Johannesevangelie, daarvan hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 33. Johannes 12, vanaf vers 20 tot en met vers 33. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat ze op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide: Niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Wij zullen voorbeden doen voor zuster Driesse Bolhuis, die in de Samaritaan een tijdje geleden is opgenomen en die nu ernstig achteruit gaat en voor wie leven gevreesd wordt. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige God, als we in deze ogenblikken uw heilig aangezicht zoeken, laten we dat dan mogen doen in het besef dat wij tot u spreken. En laat het dan inderdaad ook duidelijk voor ons zijn dat wij als zondaren, als onwaardigen tot u spreken. Iets van wat Abraham gevoelde toen hij voor uw aangezicht stond. En toen hij zei, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Heere, die ootmoedige gestalte, dat besef van kleinheid, nietigheid en onwaardigheid, het zou ons ook passen in het naderen tot u. Wij hebben inderdaad niets om op te pleiten in onszelf. En gij zijt de heilige God tegen wie we gezondigd hebben. En toch, Heere, we hebben geen andere weg en er is geen andere mogelijkheid. En willen we een zegen ontvangen, dan moet die bij u vandaan komen. Willen wij ervaren hier in uw huis dat gij uw woord gebruikt om ons te onderwijzen in de dingen die ter zaligheid dienen, dan moet dat inderdaad als een onverdiende gunst door u aan ons worden geschonken. Dan moet u ondanks onze zonden en onze onwaardigheid genadig op ons neerzien en in ontferming aan ons denken. Zou u dat dan willen doen, o God? En zou u ons zo uw gunst willen betonen en in ons midden willen zijn en onder ons uw werk willen doen? Laat de vorst der duisternis dan geen kans hebben om zijn werk te doen. En laat niets de loop van uw woord tegenhouden. We zouden onze zonden er maar alleen mee vermeerderen als we in uw huis ons zouden laten verleiden om met andere dingen bezig te zijn dan de dingen waartoe gij ons samen wilde brengen. Heren, we kunnen in het heiligdom inderdaad onze schuld ook nog vermeerderen als we hier bezig zijn met dingen die ook buiten de kerk gedaan zouden kunnen en moeten worden. En nog erger als we hier in de kerk zouden bezig zijn, al is het alleen maar in onze gedachten, met dingen die voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Laten we geconcentreerd mogen zijn op uw woord en op de boodschap uit en door dat woord. En laat uw Heilige Geest van dat woord gebruik mogen maken om niet alleen onze gedachten te binden, maar ook om in ons hart de dingen uiteen te leggen, te verklaren en te doen verstaan, opdat het ook een kwestie van beleving zou mogen zijn. Het gaat vanavond immers weer over dat grote werk dat de Heere Jezus op zich genomen en ook volbracht heeft, het werk der verzoening. Zondaren met God verzoenen, hun schuld wegnemen en alles wat scheiding maakt opheffen. Het gaat immers weer om hem die dat alles op zich genomen heeft en die het in een weg van lijden en sterven ook allemaal heeft volbracht. Die het niet alleen beloofde te gaan doen, maar die het met de daad ook heeft gedaan en die zo bewezen heeft hoe groot en machtig en vooral ook hoe genadig hij is. Heren, als het dan om hem en om zijn werk zal gaan, wilt ge dan geven dat het in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing ook vrucht zou mogen gaan dragen. En dat wij de baten ervan in ons eigen leven zouden mogen kennen. Wat zou het ons helpen, Heere, als we ons leven lang naar de boodschap die over deze dingen spreekt hebben geluisterd. En wat zou het ons baten als we het allemaal verstandelijk zouden hebben toegestemd. En het zou nooit verder gekomen zijn in ons leven. Wat zou het ons baten als het alleen maar een verstandelijke kennis is en nooit een zaak van het hart geworden is. Daarom, o God, laat niemand van ons tevreden zijn met de uiterlijke dingen. Hoe belangrijk het ook is om te horen en hoe belangrijk het is ook om op de hoogte te zijn van de feiten en hoe belangrijk het is om te verstaan wat Gij gedaan hebt. Maar laat het ons er allen om te doen mogen zijn, Heere, om die dingen ook in de beleving en in de beoefening te mogen kennen. Zegen ons zo en wees met uw geest in ons midden. Wij bidden u dat u ook gedenken wilt aan alle andere plaatsen waar uw woord mag worden verkondigd. En dat dan door middel van de verkondiging van het evangelie uw koninkrijk zou mogen worden uitgebreid, Heere. Het is toch het middel dat Gij gekozen en verordineerd hebt om uw werk daardoor te doen. En als u het vroeger al gebruikt hebt en de eeuwen door steeds hebt willen gebruiken, wilt u het dan ook vandaag nog dienstbaar stellen aan de zaligheid van zondaren. En als ge dan mensen roept om die taak te vervullen, bekwaam hen daar dan ook bij en geef hen getrouwheid en geef hen bewogenheid en geef hen alles wat ze van zichzelf niet hebben en wat zo automatisch met hun roeping ook nog niet meekomt, maar waarin ze iedere keer weer en steeds door weer afhankelijk blijven van de werking van uw Heilige Geest. Laat uw woord op een zuivere manier geboodschapt mogen worden, Heere. Het is zo gauw gebeurd dat er allerlei menselijke mengsels tussenin zitten en dat er allerlei menselijke ideeën zelfs overheen gelegd worden. Wilt u dat voorkomen en wilt u geven dat de verkondiging van uw woord mag zijn overeenkomstig de bedoeling van de Heilige Geest. Zegen zo uw woord, waar het ook mag worden verkondigd, in ons eigen land, maar ook daarbuiten. Ook in delen van deze wereld waar het nog maar nauwelijks of nog helemaal niet bekend is. Heere, geef dat uw woord kracht mag doen en dat het velen mag bereiken en zodanig mag bereiken dat hun leven erdoor mag worden omgezet. Uw woord is toch levend en krachtig, Heere. Dat staat er toch ook. Mag dat dan ook blijken? Mag dat dan ook gezien worden? Mag dat dan ook ervaren worden? Heere, wij bidden u voor zuster Driesse Bolhuis. Op hoge leeftijd mocht ze komen. Een moeilijk leven heeft ze achter de rug in vele opzichten. En haar laatste dagen zal ze doorbrengen in de Samaritaan, waar ze kort geleden heen gegaan is. En nu wordt haar leven bedreigd, ernstig bedreigd. En nu is nauwelijks contact meer met haar mogelijk. En nu lijkt de dood dichtbij te zijn. Heere, er is wat ons betreft, zo zegt uw woord het ook, geen geweer in deze strijd. Wij kunnen ons niet te weer stellen tegen de koning der verschrikking die op een gegeven ogenblik zijn werk moet doen. En als hij zijn werk doet, dan moeten wij buigen. En dan is ons leven voorbij. Als dat zo voor haar zo zou gaan, Heere, dan willen wij u bidden, laat u haar niet alleen. En weest u haar dan genadig en nabij. En wilt u haar ook in die uiterste fase van haar leven met uw gunsten nog omringen. En laat zij, hoe dat dan ook zou moeten wezen, u weet hoe dat dan moet, maar laat zij in haar geest de toevlucht mogen nemen tot u, om bij u te schuilen. Heere, ontfermt u zich over haar en over allen die voor de poort van de dood liggen. Als we sterven moeten, Heere, dan zijn er heel veel dingen geheel en al onbelangrijk geworden. Maar dan komt het maar op één ding aan. Kunnen we u ontmoeten? Is onze schuld bedekt? Is ons leven gered? Zijn we met God verzoend? Delen we in het verzoeningswerk van de Heere Jezus? Heere, en dat moesten wij ook in gezonde dagen veel meer bedenken en daar veel meer op gericht zijn. Laten we bij u een toevlucht zoeken, opdat wij leren sterven voordat het echte sterven komt. Sterven aan onszelf, sterven aan de wereld, sterven aan de zonde. En dat we zo leven mogen uit u en door Christus Jezus, die het leven is. Heere, denk aan alle arbeid in uw koninkrijk, waar dat ook gebeurt en in welke vorm dat ook plaatsvindt. Niet alleen in de ambtelijke verkondiging van het woord, maar ook in allerlei andere, maar op allerlei andere manieren zou u het allemaal dienstbaar willen stellen aan de komst van uw rijk en aan het heil van zondaren, jongeren en ouderen. Genadige God, doe weg onze zonden, vergeef ze ons en reinig ons in uw bloed, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 68ste psalm, het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, en maar het vrome volk in u verheugt. 68, 1 en 2. Gemeente, vorige week begonnen we met de overdenking van wat het woord van de Heere ons zegt over de verzoening. Het tweede onderdeel van de leer der genade. Het eerste onderdeel, de verkiezing, de goddelijke soevereine verkiezing. Maar daarna ook het tweede deel, de verzoening. Onze Dordtse leerregels spreken daarover in het tweede hoofdstuk. En we vinden het uiteraard ook op allerlei plaatsen in het woord van God. Wij stonden stil bij de vraag, wat is eigenlijk verzoening? En waarom is verzoening nodig? Dat allereerst, de verzoening is nodig vanwege het feit dat we zondaren zijn, dat we door onze zonde van God gescheiden zijn en dat de toorn van God op ons ligt. En we hebben stilgestaan bij de vraag hoe de Heer Jezus, die in de Bijbel genoemd wordt een verzoening voor onze zonde, in de eerste brief van Johannes lees je die woorden, hoe de Heer Jezus voor verzoening heeft gezorgd. En het de meest duidelijke en definitieve antwoord dat de Bijbel daarover geeft is dat hij zichzelf Gode geofferd heeft. Verzoening komt alleen maar tot stand door middel van het offer, het plaatsvervangende offer dat de Heere inderdaad wil aanvaarden in de plaats van de schuldige, de zondaar. Laten we vanavond met elkaar eens zien of we een antwoord kunnen vinden op de vraag hoe en wat de vrucht ervan is. Wat wordt er nou door het werk van de Heere Jezus bereikt? Wat komt er door tot stand? Wat is de vrucht van het feit dat hij zich Gode heeft opgeofferd? Wat betekent dat nou in het leven van zondaren? En wat betekent dat nou ook nog in een veel bredere context? Geeft het woord van God ons daar antwoord op? Ja. Allereerst, wat betekent het in het leven van zondaren? Wat is de vrucht daar nou van in het leven van Gods kinderen? Ik verwijs u naar een woord uit de eerste brief van de apostel Petrus. Hoofdstuk 3. Vers 18. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zondaren geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dan met name deze woorden. Opdat hij ons tot God zou brengen. De vrucht van het werk van de Heer Jezus, de vrucht van het verzoeningswerk van de Heer Jezus, is dat zondaren tot God gebracht zullen worden. Dat is het Bijbelse antwoord. Kan op andere manieren ook gezegd worden, maar ik denk dat het hier heel duidelijk doorgetypeerd wordt. Dat is het antwoord op de vraag, wat is nou de vrucht van het werk van Christus in het leven van zondaren, van Gods verkoren volk. Je kunt ook vragen naar de vrucht in een veel bredere context. Daar willen we ook even bij stilstaan, voor zover de tijd het ons veroorlooft. En dan denk ik aan wat we zojuist gelezen hebben uit het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Daar gaat het ook over het sterven van de Heer Jezus. Kijkt u maar in vers 33. Dat vers dat tussen haakjes staat, maar dat we niet als onbetekenend en onbelangrijk moeten beoordelen. Het heeft wel degelijk zin dat de Heilige Geest ook, al is het dan via Johannes, dit vers tussen haakjes heeft laten plaatsen. Maar het staat er niettemin, dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. En waar gaat het dan om? Wat zei hij toen? Waarmee doelde hij op zijn sterven en die bijzondere manier van sterven, die offerdood? Wat is daar de vrucht van? Vers 31. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. Als het gaat over de vrucht van het verzoeningswerk van Christus, dan ook deze twee dingen. Het oordeel van de wereld en het buitengeworpen worden van de overste van deze wereld. Maar eerst aan de hand van dat woord van Petrus. Mensen worden tot God gebracht. Je mag natuurlijk ook zeggen tot God teruggebracht, want eens hoorden we bij God in de staat der rechtheid. Toen er nog niks tussen God en de mens in lag. Toen het nog helemaal vlak was, toen er nog geen zonde gedaan was. Toen hoorde de mens bij God. En de mens kon zich dan ook zonder enige moeite, zonder enig bezwaar, zonder enige vrees, zonder enige twijfel verheugen als de Heere hem kwam bezoeken. En zo was het met Adam en Eva. Telkens als de Heere een hofbezoek aan de Hof van Eden bracht, dan waren Adam en Eva blij als kinderen. Het waren ook kinderen. Maar dat veranderde toen de zonde kwam en dan weet je het, dan gaat er dit gebeuren, dan als de Heere dan weer komt, dan is er wel angst. En Adam zegt het ook, ik vreesde. Er is wat tussenin gaan zitten. Er is iets wat scheiding is gaan maken. Er is iets wat verwijdering geeft. En zodanig verwijdering dat de mens op de vlucht slaat als God komt. En dat hij probeert zich te verstoppen. De mens is bij God vandaan. God is de mens kwijt. De mens is God kwijt. En nu moet die zondaar, dat wil zeggen die zondaar die God van eeuwigheid toch heeft gekend en lief gehad, tot God worden teruggebracht. Dat kwam de Heer Jezus doen, dat was het doel van zijn komst. En hoe deed hij dat? Wel, we zagen dat deed hij door het offer te brengen. En hoe is dan door dat offer van de Heer Jezus de weg weer geopend? En hoe wordt het dan realiteit dat die mens weer bij God terugkomt? Moeten er dan niet een hele hoop dingen uit de weg geruimd worden eerst? Zijn er dan niet ontzaggelijk veel en grote en onoverkomelijke obstakels, waardoor die mens niet eens tot God terug kan? Is daar niet, zoals we vorige week gezien hebben, de toorn van God tegen de zonde van die mens? En hoe kan nou, terwijl God tegen die zondaar torent vanwege zijn zonde, die mens tot God teruggebracht worden en weer in herstelde relatie met God worden geplaatst? Is daar aan de kant van de mens ook niet zijn ontzaglijke schuld? En maken de zonden niet voortdurend scheiding? Hoe kan die mens, als die berg van zonde tussen hem en God in ligt, dan tot God worden teruggebracht? Is die mens die ervoor gekozen heeft om naar de stem van de vorst der duisternis te luisteren en die gedaan heeft wat de duivel hem suggereerde, is die mens daarmee niet tegelijkertijd een gewillige dienaar van de duivel geworden? Een slaaf van de duivel en van de zonde? Zit die mens niet gebonden in een verschrikkelijke slavernij waaruit hij zichzelf op geen enkele manier kan bevrijden? En is die gebondenheid ook niet een obstakel waardoor die mens nooit meer tot God terug kan komen? En is daar de ongerechtigheid, de vuilheid, de verdorvenheid van die zondaar, die niet alleen maar schuld heeft, maar die zichzelf ook zo totaal verdorven heeft, dat hij afzichtelijk en afschuwelijk in Gods ogen is, zo onheilig, zo vuil, zo besmeurd door de zonde, is die mens vanwege zijn vuilheid en zijn onreinheid ook niet absoluut in een situatie waarin hij nooit meer tot God terug kan keren? Staan al die dingen niet in de weg? Tja, zeker, die dingen staan allemaal in de weg. En al die dingen zijn genoegzaam om ons inderdaad te doen wanhopen aan onszelf. Als het nou van ons zou moeten komen, gemeente, om weer tot God terug te keren, dan hebt u, hoop ik, wel begrepen, hè, wat ik zo pas gezegd heb, dat dat een totale onmogelijkheid is. U en ik lossen die toorn Gods niet op. U en ik zijn niet in staat om die berg van zonde te slechten. We zijn niet in staat om ons te bevrijden uit die verschrikkelijke slavernij. En we zijn niet in staat om ons schoon te wassen en te reinigen van alle onreinheid en ongerechtigheid. Dus geef de moed maar op. Het komt nooit meer goed. Nee, echt niet. Je kunt proberen wat je wil en je kunt, de profeten zeggen het, de Heere zegt het ook via de profeten, je kunt veel zeep nemen en je wassen. Het heeft geen effect. Je kunt salpeter nemen en je kunt andere reinigingsmiddelen nemen die nogal een rigoureuze werking hebben. Maar het helpt voor deze vuilheid en deze onreinheid niets. En zal er dan toch een terugkeer tot God zijn? En zal die tot stand gebracht worden door de Heer Jezus Christus, die met het oog daarop in de wereld gekomen is? Gemeente, dan moet de Heer Jezus al die hindernissen één voor één wegnemen. Dan moet Hij die toorn van God gaan blussen. Dan moet Hij die berg van zonde slechten. Dan moet Hij uit die slavernij bevrijden. Dan moet Hij die onreinheid en ongerechtigheid wegnemen. En dat heeft Hij gedaan. Dat heeft Hij gedaan. Want er is verzoening met God. En op al die problemen heeft de Heer Jezus in die ene offerande van zijn eigen leven een passend antwoord gegeven. Hij heeft de toorn van God gestild en zo God en mens bij elkaar gebracht. Hij heeft die zonde weggenomen, die schuld gedragen en betaald en zo voor vergeving gezorgd. Hij heeft de banden gebroken waarmee die zondaar gebonden en gevangen zit. Hij heeft verlossing bereid. Hij heeft de smet van de zonde en de vuilheid en de verdorvenheid van de zonde op zich genomen. Om zo de mens ook rein en rechtvaardig voor God te stellen. Laten we bij al die dingen maar eens even stilstaan, want het zijn de meest wezenlijke elementen uit de Godsopenbaring, gemeente. En dat zijn ook de meest wezenlijke dingen die u en ik in ons leven nodig hebben. Zozeer nodig hebben dat als we deze dingen missen, dan missen we, als het erop aankomt, tenslotte nog alles ook. Wat je ook in dit leven zou hebben kunnen bereiken en wat je in dit leven zou hebben bezeten. God en mens weer naar elkaar toegebracht, doordat Christus in de bres is gaan staan en doordat Hij aanvaard heeft dat de toorn van God Hem heeft verteerd. Dat is een van de aspecten van zijn offerande. De toorn van God is op Hem geweest. En het duidelijkste wordt dat immers gezien in Gethsemane en op Golgotha. Wat heeft Hij het daar tot diep in zijn ziel toe gevoeld? En wat heeft het Hem ontzaggelijk veel gekost? Ik weet wel, gemeente, wij zijn gewend aan die lijdensgeschiedenissen en we weten zo ongeveer tot in de kleinste details allemaal wel te vertellen hoe dat gegaan is in Gethsemane, met die drie keren dat de Heer Jezus in gebed was en dat de discipelen sliepen en van dat zweet dat veranderd werd in grote druppels bloed. En wij kennen ook de geschiedenis van Golgotha. Ook het moment van de duisternis, ook het moment van de godsverlating. We kennen de vierde klacht, het vierde kruiswoord van de heiland dat ons in het evangelie wordt verwoord en weergegeven. Maar hebben we echt wel eens geprobeerd, en meer zal niet kunnen, hebben we wel eens echt geprobeerd om enigszins te begrijpen, enigszins erin te komen wat dat voor de heiland is geweest. Toen inderdaad zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En toen de bange klacht over zijn lippen kwam: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De toorn van God trof hem. De toorn van God woedde uit, brandde uit in zijn ziel. U herinnert zich nog van vorige week, hoop ik, dat de verzoeningsarbeid van de Heere Jezus noodzakelijk is, juist vanwege die toorn van God. En zo heeft de Heere Jezus de toorn van God mogen stillen en zondaren ervan bevrijden. Laten we het maar eens lezen met elkaar in dat hoofdstuk wat we in de tweede Korinthebrief vinden. En daarna met name het tweede deel van hoofdstuk 5 uit die brief, waar boven staat, boven vers 11, de verzoening door Christus. Kijk eens in vers 19. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. De wereld met zichzelf verzoenen in Christus. Ik kan ook zeggen, Christus was bezig met dat ontzaglijke werk om zondaren terug te brengen tot God. Maar dat kon alleen maar als God hun zonde niet meer zou toerekenen, want anders had de toorn hen moeten treffen. En hoe kon het dan wezen dat God hun zonde niet meer toerekende, omdat hij die zonde eerst op hem gelegd had? En toen de zonde op hem gelegd is, toen is de toorn van God tegen hem ontbrand. En zo heeft God van zijn kant laten weten: nou staat de deur open. En nou kan die zondaar terug. Nu heb ik in gunst en niet in wraak mijn lust. Was het toen in orde met die zondaar? Nee. Want niet alleen had de Heere heel wat op die zondaar aan te merken, maar die mens leefde ook in vijandschap tegen God. En nou moet er bij God wat veranderen, in die zin dat God voldoening moet krijgen, dat zijn recht voldoening moet krijgen, maar die zondaar moet ook veranderen. Zijn vijandschap, zijn afkerigheid van God moet ook verdwijnen. Hij moet gewillig gemaakt worden om die God tegen wie hij gezondigd heeft, die hij ontlopen is, met wie hij gebroken heeft, om toch die God weer wel lief te hebben en wel te beminnen en wel te dienen. En ook dat verzorgt Christus, ook dat hoort bij zijn verzoeningsarbeid. Niet alleen de toorn van God stillen, aan Gods kant dus, maar ook het hart van die mens veranderen. Een nieuw leven in hem werken, dat doet hij door zijn geest uiteraard. En die mens begeerig maken naar God en verlangend doen zij naar de verzoening met God. Want die mens kon het ook niet meer uithouden zonder God. God kon het, met eerbied gezegd, niet uithouden zonder zijn schepsel. God legde zich bij die werkelijkheid niet neer. God dacht niet, nou ga ik maar een nieuwe wereld scheppen, een nieuwe mensheid scheppen, deze ben ik kwijt en dat is onherroepelijk en daar doe ik maar niks meer aan. Nee, God legt zich bij de werkelijkheid van de verloren mensheid niet neer. Hij kan vanwege zijn eeuwige liefde die zondaar niet missen. En daarom doet hij er alles aan om hem terug te krijgen. Maar nu moet het bij die mens ook veranderen. En hij moet ook God niet meer kunnen missen. En dus naar God gaan vragen. En zijn hart moet nu ook naar God uitgaan. En zo heeft de Heer Jezus dat eerste obstakel weggenomen. Nu is de weg vrij, nu is er een vlak veld, nu kunnen ze naar elkaar. Waren het niet dat er nog andere obstakels waren? Want daar ligt nou ook nog die berg van zonde. En wat gebeurt daar nou mee? Wat is er nou met die schuld gebeurd? Christus heeft nou de toorn van God gedragen, ja. Maar de andere kant van dat verzoeningswerk van Christus is dat hij zo ook de schuld heeft moeten betalen. De kwitantie is hem aangereikt. En het was een ontzaglijke prijs. Maar hij is gewillig geweest om tot de laatste penning allemaal te betalen. De zonden zijn hun niet toegerekend. Hij heeft ze, zo zegt de Bijbel op een andere plaats, dat is ook bij Petrus, in zijn lichaam gedragen op het hout. Moet je je indenken. Dan gaat de borg naar Golgotha, naar het hout, naar het kruis. Hij draagt het kruis, dat kan hij niet dragen, daar bezwijkt hij onder. En waarom bezwijkt hij eronder? En dan moet u niet zeggen, omdat zijn rug open geploegd was in de geestelingen, omdat hij al zoveel geleden had. Dat is fysiek. Zeker, dat is allemaal van belang, want lichamelijk heeft de Heer Jezus het ook allemaal niet kunnen doorstaan. Dat kan geen mens doorstaan. Maar waarom kon hij dat kruis ook niet meer erbij hebben? Omdat hij al wat anders droeg in zijn lichaam. Wat dan? Al de zonden. En dan ook al de zonden van al zijn volk in zijn lichaam, die ontzaglijke last meegenomen toen hij de heuvel Golgotha beklom en schier niet meer verder kon. En toen ze hem aan het hout spijkerden, toen heeft hij die zonden in zijn lichaam op het kruis gedragen. En toen lagen ze op hem. En toen moest hij betalen. Met de prijs van zijn bloed. En toen is het gebeurd. Toen is de grondslag ervoor gelegd. Dat God nou tegen al de zijnen, al degenen die in Christus begrepen zijn, voor wie hij de weg naar het kruis gegaan is. Anders gezegd, al degenen die nu door hem tot God gaan, al degenen die in hem hun heil, hun hoogst geluk leerden beschouwen, toen is het gebeurd dat God tegen al die mensen die met een groot geloof of met een klein geloof, met een verzekerd geloof of met een dagelijks bestreden geloof, toen is het gebeurd dat God de grondslag gelegd heeft om tegen al die mensen te zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Want ik heb ze achter mijn rug geworpen. In de diepten der zee. Ze zijn weg. En ik gedenk ze nooit meer. En wat is dan zo'n mens die dat mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren? Wat is dat dan voor een mens? Wat is dat dan voor een mens die van God om Christus wil verzoening ontving en die op die manier ook tot God teruggebracht is? Dat is iemand die God hartelijk heeft leren liefkrijgen. Dat is een mens die God diep ontzag toedraagt en die met heilige eerbied tegenover hem vervuld is. Dat is een mens die er nooit overheen kan komen, helemaal. Dat hij zoveel goeds tegen zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven heeft. Dat is een mens die er ook nooit overheen kan komen. Dat hij ook na ontvangen genade nog altijd tot allerlei boosheid geneigd is. Dat is een mens die door de Heer Jezus getypeerd wordt in de tweede zaligspreking. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Dat is een mens waarvan de Heer Jezus ook zegt dat in zijn geest geen bedrog meer is. Al ziet hij in zijn eigen geest nog zoveel bedrog. Dat is een mens waarvan de Heer gezegd heeft. En die uit het woord van God getypeerd wordt als iemand die nou begeert te leven voor Gods aangezicht. En dat is een mens die ook een ander vergeving kan schenken. En die niet altijd over de gebreken van een ander zit te redeneren en een ander daarover zit aan te vallen. Maar die ook mild is tegenover zijn medemens. En zo heeft de Heer ook die tweede obstakel weggehaald. Die schuld. Dus nou kan de mens terug naar God. Ja, ware het niet dat hij ook nog een gevangene was. Een slaaf. En dat de duivel ook nog wat over hem te zeggen heeft. Want vergeet u dat niet. We hebben ons verkocht in de macht van de duivel en hij is onze eigenaar. We hebben voor hem gekozen. We hebben zijn dienstverbond aanvaard. En nou zijn we zijn slaven. En we zijn slaven van de zonde. Want en ieder die de zonde doet is een dienstknecht van de zonde, zei de Heer. En zoals ik al zei, er is geen mogelijkheid dat de mens zichzelf daaruit bevrijdt. Die celdeur zit wel dicht. En die deur die is wel vergrendeld. En als dat nog niet genoeg was, dan zit je in je cel nog wel in de banden en in de boeien ook. Zo iemand moet ook nog losgemaakt worden. Losgekocht worden. Verlost worden. Er moet ook nog een prijs voor hem betaald worden voor zo'n slaaf. Een verschrikkelijke slavernij. Heb u er kennis mee gemaakt? Heb u geprobeerd zelf de banden een beetje losser te maken? Heb u geprobeerd uzelf een beetje op te knappen? Heb u geprobeerd aan de macht van Satan te ontkomen? Heb u geprobeerd de verleidingen weerstand te bieden? Heb u geprobeerd, omdat uw ogen voor het gevaar van de zonde en van de verleiding geopend werden, om er nou mee te breken? Lukte het? Ja, dan moet je niet zeggen, ja, dat is me aardig gelukt. Want als u dat aardig gelukt is, dan ging het alleen maar over zonden die zo'n groot gevaar voor u niet waren. Dan ging het alleen maar om verleidingen die niet zulke grote verleidingen waren. Maar hoe is het met uw boezemzonde? Daar al enig resultaat geboekt. Dat kwaad dat er zo diep in zit. Dat zo diep verworteld zit in ons bestaan. Dat zo één met ons is. Daar al enig resultaat bij geboekt in de bestrijding ervan? Of kom je dan keer op keer tot ontdekking? Het is onbegonnen werk. Dat onkruid roei ik nooit uit. Die banden kan ik nooit breken. Wat zijn wij voor mensen? Altijd zwak, altijd zwak. Zelfs als we het goede willen, ligt het kwade ons nog bij, of niet? Wat is er dan nodig? Dan is er nodig iemand die macht bezit om die banden los te maken en die deuren open te zetten. Dan is er één die gewillig moet zijn om ons los te kopen. En die daar de uiterste prijs voor wil betalen. De prijs van zijn hartebloed. En ook dat deed hij. En ook die hindernis nam hij uit de weg. En ook op deze manier baande hij de weg. En ook op deze manier is er nu een weg tot het verzoend zijn met God en tot God teruggebracht te worden. Ware het niet dat die zondaar ook nog een verdorven mens is. Vuil. Onrein. Te vuil om aan te kijken. Misvormd door duizend zonden. Moet je eens lezen wat daar Psalm 38 van zegt. En wat er in het eerste hoofdstuk van Jesaja over staat. Het ganse hoofd is mat. Het ganse hoofd is krank. En je bent helemaal vol zweren. De Bijbel gebruikt het woord, het is eigenlijk een gruwelijk woord. Vol etterbuilen. Als de Heere het niet zei in zijn woord, zouden wij het zo niet eens durven zeggen, zeker niet van een preekstoel. Maar zo zien we eruit in Gods ogen. En dat moet ook hersteld worden. Dat vuil, die onreinheid, die verschrikkelijke kwaal die ons misvormd heeft, moet ook genezen worden. En dat kwam de Heere Jezus ook doen. We waren niet te vies voor hem. Toen hij zijn volk aanzag, toen walgde hij van hen en toch had hij ze lief. En toch ging hij voor hen deze wereld betreden. En toch zocht hij hen op. En hij ging hun kwaal behandelen. Hij ging hun vuilheid afwassen. En hij is gewillig genoeg geweest om daar de arbeid van zijn liefde aan te besteden, gemeente. En hij heeft ze hersteld en hij heeft ze zo verfraaid en versierd, zo rechtvaardig gemaakt met de mantel der gerechtigheid die hij hen omgehangen heeft, en met de klederen des heils waarmee hij hen bekleed heeft, dat ze nu tot God kunnen gaan. Door hem naar God gebracht. En zo is het geworden dat zij rechtvaardigheid Gods in hem werden. Ik denk weer aan Paulus' woorden in 2 Korinthe 5, het laatste vers. Die geen zonde gekend heeft, die heeft God. Ja, ik kan het alleen maar lezen, gemeente. Ik kan het u voorlezen en u kunt het nalezen. Maar kunnen we het ooit begrijpen? Kunnen we het ooit bevatten? Wat hier staat, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier staat ons verstand met eerbied stil. En zo wilde God het, en zo wilde Christus het, en zo is het gebeurd. En zo is het geschied, dat zondaren door hem tot God gebracht worden. Zo heeft hij al die obstakels opgeruimd. En dat heeft hij eens en voor altijd gedaan. En dat hoeft nou nooit te worden aangevuld, en nu hoeven wij nooit enige bijdrage meer te leveren. En nu hoeven wij nooit meer iets aan te vullen, omdat aan het werk van de Heere Jezus toch nog net iets tekort zou komen. Het is eens en voor altijd gebeurd en hij kan volkomen heilig maken. Ja, maar dan ook volkomen allen die door hem tot God gaan. Heb u wel eens last van die vervreemding gehad? Is het u wel eens een smart, een diepe droefheid geworden dat u God kwijt was? Van nature hebben we daar geen erg in dat we God kwijt zijn. En we kunnen het ook nog best zonder hem uithouden. En we hebben soms ook nog de handigheid om dat lege plek, die lege plek waar God behoort te staan in ons leven, op te vullen met een stukje godsdienst. En daar dan tevreden mee te zijn. Maar nou, de ontdekking door de Heere, door het werk van de Heere, door het werk van de Heilige Geest, dat wij God kwijt zijn. Als God zichzelf nou eens waarde gaat geven. Als je nou eens begint te beseffen wat die 25e psalm zegt. Al is het maar uit een hele grote afstand nog maar. En al is het maar in een klein beetje. God het allerhoogst en eeuwig goed. En je zou hem willen leren kennen en je kent hem niet. En je zou bij hem willen horen en je weet niet hoe. En je gaat ontdekken dat nou je eigen schuld het is dat je bij hem weg bent. en dat je niet terug kunt. En als de Heer je laat zien je gebondenheid en die zonde en al die andere dingen die ik noemde. En je weet, je gaat dan ook ontdekken dat je nooit meer uit jezelf tot hem terug kan keren. En je hebt misschien wel een poging gedaan, zus, of een poging gedaan zo, om jezelf op te knappen en aangenaam te maken in Gods ogen. En dat breekt je allemaal bij de handen af. En je bent al eens bij de Heer geweest met de vraag, wat doende, zal ik het eeuwige leven beërven? En dan heb je al het een en ander achter de rug, waarvan, zoals die rijke jongeling kon zeggen, dat heb ik al gedaan. Dat heb ik ook al gedaan. En nou ontbreekt het me nog. En als je zo echt in het besef terechtkomt, ik ben God kwijt. Hebt u er wel eens mee gezeten? Mee gelopen? Of loopt u er misschien nu mee? Is hier een jonge meisje die God kwijt is? En die niet weet hoe dat nou goed moet komen. Het komt ook nooit meer goed. Vergeet het maar, het komt ook nooit meer goed. Je kunt het nooit herstellen. En God kan jou nooit zo accepteren zoals je bent. Met al die vuilheid en met al die onwilligheid en met al die onbekeerlijkheid. Komt het dan nooit meer goed? Kan het dan nooit meer hersteld worden? Zie je hoezeer je de Heer Jezus nodig hebt? Zie je hoe hard het nodig was dat God ingreep? En dat God de verlossing gaf? En dat Christus kwam om mensen tot God te brengen? Om ze te halen waar ze liggen? Om ze te halen in de diepte van hun verlorenheid? En ze bij de hand te nemen? Meer nog, want ze kunnen niet eens zelf lopen ook, om ze in zijn armen te nemen. Om ze op zijn schouder te nemen en ze naar God te dragen. Zie je nou hoezeer het nodig is dat de Heer Jezus het verlossingswerk kwam doen? En wordt het nou geen wonder dat hij het kwam doen? Wordt het nou geen wonder, geen onbegrijpelijk wonder, ik zeg het maar weer met die woorden van Paulus in het laatste vers van 2 Korinthe 5, dat God hem die geen zonde gekend of gedaan heeft, die altijd geleefd heeft, precies in overeenstemming met de wil van de Here, die in alle dingen altijd precies gedaan heeft zoals het moest gedaan worden. Die altijd precies geleefd heeft zoals het was tot eer van zijn Vader in de hemel. Dat hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, nou door God tot zonde gemaakt is. En dat hij dat heeft willen aanvaarden ook. En dat hij daarom buitengesloten is. En dat hij daardoor al die onreinheid heeft willen aanvaarden. En dat hij de prijs van zijn bloed heeft willen betalen. En dat hij zelfs naar de hel wilde gaan. En afstand wilde doen van de liefde en de gemeenschap en de gunsten van zijn Vader. Kun je dat nou ooit klein krijgen? Maar dit is nou het evangelie voor mensen die geen raad meer weten. Dit is het evangelie voor mensen die niet weten hoe en wat. Het evangelie van mensen die God kwijt zijn en niet weten hoe het goed moet komen. Zo kan het goed komen. Hij brengt zondaren terug tot God. En hij doet alles om dat mogelijk te maken en te realiseren. Weet u wat daar nou de consequenties van zijn? Laat ik eerst eens even mogen wijzen op de consequenties voor hen die buiten deze Christus staan. Want die zitten dus in de gevangenis en die hebben die berg van schuld en die zijn zo vuil en verdorven en die liggen onder de toorn van God. En ze moeten overal zelf voor zorgen. Ze moeten zelf klaarkomen met die toorn van God. Ze moeten zelf klaarkomen met hun zonden. Ze moeten zelf een oplossing vinden voor hun slavernij. En ze moeten zelf een oplossing vinden voor die vuile verdorvenheid. Kan dat? Zie toch het hopeloze van uw situatie in, beste mensen. Buiten Jezus is geen leven. Echt niet. Nooit. In de eeuwigheid niet. Buiten Jezus is alleen maar verderf, ondergang, dood. Dat is de consequentie voor hen die buiten Jezus staan. Voor wie hij geen borg en zaligmaker is. Voor wie hij die obstakels niet heeft weggenomen. Die door hem niet tot God worden teruggebracht. Besef toch de situatie waarin we zijn. Zolang we nog zonder hem leven. Zonder de levende band aan hem. Dat kun je niet volhouden. Dat zul je tot in alle eeuwen eeuwigheid betreuren. Zeker als je onder het zijn evangelie gezeten hebt. Zeker als je de weg gewezen gekregen hebt. Zeker als het je verteld is met ernst en met liefde. Dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. En je hebt niet gewild. En wat zijn de consequenties nou van Gorgods kinderen? Dit nu Christus dit allemaal gedaan heeft. Besef goed wat ik zeg. Nu ligt daar tegelijkertijd een veroordeling in voor al onze pogingen om onszelf bij God acceptabel te maken. Een veroordeling, ja. Over al die heiligheidspogingen die mensen soms in het werk stellen. En al die eigen gerechtigheid die mensen denken te moeten meebrengen. En al die dingen waaruit je zelf dus de conclusie kan trekken dat je met je eigen vroomheid nog wat wil wezen. Het is niet nodig en het is een oneer voor Christus om iets te hebben buiten hem. Hij is genoegzaam zaligmaker. Al genoegzaam. En in zijn werk is echt genoeg om verloren zondaren te redden. Maar dan ook, als we deze weldaden nou in beginsel mogen kennen, gemeente, wat ligt er dan een vastheid onder de voeten van hen die de Heere vrezen? Dan geeft God de zijnen grond onder de voeten. Christus offer. Wat is ermee gebeurd? God heeft het aangenomen. God heeft ervan gezegd dat hij het vol bevonden heeft. Er was geen enkel gebrek aan. God is er tevreden mee. Heilig tevreden. Eeuwig tevreden mee. En er hoeft niks meer bij. En de verdiensten van Christus, door God goedgekeurd, worden de zondaar ten deel. En God geeft hem daarmee grond onder de voeten. En nu mag hij staan. Nu mag hij op onwankelbare gronden staan. En dat is het wat de apostel zegt als hij de lezers van zijn brief aanspoort. Om die roeping en die verkiezing vast te maken. Zie dat je daarachter komt. Zie in de oefeningen van het geloven, in de werkzaamheden in de binnenkamer. Gegrond en gefundeerd te mogen worden op die vaste grond van Christus volbrachte arbeid. Want daar ligt de vastigheid. En daar alleen. Nog een paar dingen over die twee andere zaken die dan in een wat bredere context staan. Hier ging het dus, zoals we zagen, over de mens, de zondaar die tot God teruggebracht wordt. Maar in een veel bredere context gemeten en het werk van de Heer Jezus is inderdaad veel omvangrijker dan dat alleen maar zondaren tot God teruggebracht worden. Maar dat werk van Christus, dat heeft ook te maken met de wereld. En met de overste van deze wereld. Ik kan er natuurlijk niet meer lang bij stilstaan, maar dat hoeft ook niet. Ik hoop dat u nu al eigenlijk genoeg materiaal heeft meegekregen om verder over te mediteren. Maar toch nog een paar woorden over die andere dingen. Daar heeft de Heer Jezus ons zelf over ingelicht in die woorden in Johannes 12. Nu is het oordeel deze wereld en nu is de bovenoverste deze wereld buitengeworpen. En dat dat ook samenhangt met het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Ik zei u, dat is om wat er in vers 33 staat. Hier sprak de Heer Jezus met in gedachten de dood die hij zou sterven. De kruisdood. De manier waarop hij sterven zou. Toen is de wereld veroordeeld. De wereld, dat woord betekent in de Bijbel niet altijd hetzelfde. Hier betekent het de zondige wereld. De goddeloze wereld. De wereld die in het boze ligt. De wereld waar geen goed woord over te zeggen is. De wereld van zondaren. Die is veroordeeld door het kruis. Hoe zit dat dan? Is het niet veel meer omgekeerd dat de wereld in het kruis Christus veroordeeld heeft? Is het kruis niet de uiterste uiting van vijandschap van de wereld tegen Christus? Komt het in dat kruisigen van Christus niet openbaar hoezeer de wereld hem en zijn vader gehaat heeft? Ja, dat ook. Maar er is ook dat andere perspectief. Het kruis is ook het oordeel van God over de wereld. Hoe dan? Wat is het kruis? En wat is de gekruisigde? Een gekruisigde, een iegelijk die aan een hout hangt, is een vloek. En tot die dood is de Heer Jezus veroordeeld. Op welke gronden? Op geen enkele grond. Nee, op geen enkele grond. Pilatus heeft gezegd, hij is onschuldig. Dus wat gebeurt daar? Hij wordt onschuldig door de wereldlijke rechter veroordeeld en die dood, die verschrikkelijke kruisdood, die gevloekte dood is geëist door het volk van Israël. Kruis hem, hebben ze geroepen, meer dan eens. Het is een geweldige misdaad. En door hem, nota bene, de Zoon van God, door hem, de zaligmaker van zondaren, door hem dat oordeel aan te doen, heeft de wereld zich doen kennen als de schuldigste van alle schuldigen. Heeft de wereld bewezen dat ze in haar bestaan antigoddelijk is, antichristelijk, zo verdorven, zo ontzaggelijk verdorven, dat God en zijn Christus geen plaats meer kunnen krijgen in hun eigen schepping. Zo ziet de mens eruit. Zo heeft de mens zich doen kennen. En wie praat er dan nog over mensenrechten? Wie durft dan nog moeten hebben om te zeggen en te denken dat zulke schepselen rechten hebben? Het enige recht dat u en ik hebben is de buitenste duisternis. En zo is de wereld veroordeeld. Ook nog in deze zin, gemeente. Want dan mag het dan zo wezen dat Christus gekruisigd is omdat Pilatus hem aan de kruisdood heeft overgegeven en dat de Joden hem deze dood hebben toegewenst en voor hem deze dood hebben geëist. Maar het is ook weer niet buiten de hand en buiten de voorzienigheid en buiten de bepaalde raad en voorkennis van God gegaan, om het met de woorden van Petrus in Handelingen 2 te zeggen. Christus moest deze dood sterven. Deze schandelijke, deze gevloekte dood. Want in deze dood veroordeelt God de zondaar. Hij zegt, daar hoort die zondaar. Daar hoort die zondaar. En als hij lijdt aan het kruis en sterft aan dat vloekhout, dan kun je zien hoe God over de zonde denkt. Wat kan de wereld verwachten als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem op deze manier aan de dood prijsgegeven? Wat kan de wereld verwachten als Gods eigen zoon deze weg moet gaan? Hoe zal God dan met de wereld een keer afrekenen? En als je nou nog bij de wereld hoort, dan kun je dit verwachten. Paulus hoorde niet meer bij de wereld. Dat heeft hij ook getuigd. Gods genade had hem eruit gehaald. Gods genade had een kloof geslagen. Ik ben voor de wereld gekruisigd. En de wereld is voor mij gekruisigd. We hebben niks meer met elkaar gemeen. En ik wil er ook niet meer mee te maken hebben. Kunt u het hem nazeggen? Is het zichtbaar in uw leven? Ik ben met Christus gekruist. En daarmee tegelijkertijd voor de wereld gekruist. En Satan is ook uitgeworpen, staat hier. De overste van deze wereld is uitgeworpen. De moederbelofte moest vervuld worden. Is dat ook gebeurd? Ja, toen Christus stierf is dat gebeurd. De kop van de slang vermorzeld. Het is geen triomf van de duivel geweest wat er op Golgotha gebeurde. Moet u ook zo niet uitleggen. En als de duivel al gejuicht heeft, dan heeft hij te vroeg gejuicht. Het is geen triomf van de boze. Dat hij het eindelijk voor elkaar heeft dat Christus stierf. Want Christus sterft niet als een slachtoffer. Christus sterft nadat hij gezegd heeft, het is volbracht. En wat was er volbracht? Alles. Alles wat hij moest komen doen. Alles wat zijn vader hem opgedragen had. Wat is er volbracht? Al die obstakels zijn weggehaald. De zonde kan terug naar God. En er zit niks meer tussen. Het is vlak. Alles is verzoend. En zo heeft Christus overwonnen. Zo heeft hij de duivel laten weten dat zijn rijk uit is. Maar dat is toch niet zo? Gemeente, dat is wel zo. Dat is om te beginnen zo, dat als Christus straks naar de hemel gaat, hij daar aan de rechterhand van zijn vader zal zijn als de voorbidder voor zijn volk. En dan heeft die aanklager der broederen, die in het Oude Testament iedere keer nog weer naar de hemel ziet gaan, in de geschiedenis van Job en in die geschiedenis van dat nachtgezicht van Zacharia, dan heeft die aanklager der broederen, die al die tijd nog kans gezien heeft om God bij God beschuldigingen in te brengen tegen de uitverkorene Gods, dan heeft die gemene aanklager die ze eerst tot zonde probeert aan te zetten, en als ze dan tot zonde gekomen zijn, tegen God gaat zeggen, kunt u met zulke mensen wel gemeenschap hebben? Dan heeft die aanklager die Jozua de hoge priester eerst ertoe gebracht heeft om zijn kleren te bezoedelen, en dan tegen God gaat zeggen, moet je eens kijken wat een vuile kleren die hoge priester heeft. Die aanklager der broederen heeft niks meer te zeggen. Want die stem van de beschuldiger is tot zwijgen gebracht door de voorbidder. En Openbaring 12 laat het ons weten dat die aanklager der broederen uit de hemel geworpen is. En wat een ontzaglijke troost is dat voor dat arme, in zichzelf zo onbekwame en ongeschikte volk, dat inderdaad moet erkennen dat ze keer op keer met vuile kleren daar staan. En dat moet erkennen dat ze keer op keer gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. En die zichzelf geen ogenblik kunnen verdedigen. En die hun zonden ook niet kunnen goed praten. En die het ook afgeleerd hebben om hun zonden te verontschuldigen, omdat Gods genade hen eerlijk gemaakt heeft. En die daarom keer op keer met een beschaamd aangezicht voor God staan en zeggen, Heere, en kan weer niet anders zeggen dan, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat een vertroosting dat er nou aan de rechterhand van de Vader een is die op grond van zijn eigen offer bidt. Ik wil niet dat hij in het verderf daalt. Ik heb verzoening gevonden. Zo heeft de duivel het veld moeten ruimen. Ja, maar hij is nog machtig. Jawel, hij is nog machtig. Op dit punt is hij echt helemaal verslagen, uit de hemel gebannen. Maar hier op aarde is hij nog machtig, zegt u, en dat is ook zo. Zijn kop is vermorzeld. Zijn staart heeft nog wel heel wat macht. Maar hij houdt het niet vol. Hij houdt het niet vol. Straks is zijn staat ook tot stilstand gekomen. En dan verleidt hij niemand meer. En dan verlokt hij ook niemand meer. En dan ziet hij nooit meer kans om iemand tot zondigen te brengen. En in beginsel is zijn macht in het leven van Gods kinderen gebroken. Ze waren toch uit zijn slavernij gehaald. In feite heeft hij niks meer over ze te zeggen. Hij probeert het wel. Hij probeert ze op zijn zeef te krijgen. Dat deed hij met Simon Petrus ook. En de Heere geeft de duivel soms nog wel eens even een beetje ruimte om een man als Simon Petrus op zijn zeef te ziften als de tarwe. Ondertussen gaat het gebed van de heiland voort. En dat staat nooit stil. En daarmee is hun veiligheid toch gegarandeerd. Ze moeten op die zee van Satan wel eens een keer wat kwijtraken. Ze moeten hun eigen gerechtigheid kwijtraken en hun zelfvertrouwen kwijtraken. En hun op de een of andere manier hoogstaan bij zichzelf kwijtraken. En dat verderfelijke van op een ander neerzien en jezelf een beetje beter voelen. De duivel wordt alleen maar gebruikt door God om dat er eens uit te ziften. Zodat ze eraan ontdekt worden en het nog een keer kwijtraken ook. En nooit meer een grote mond durven hebben. En nooit meer zichzelf op een voetstuk durven plaatsen. Maar hij wint het niet. Want ze liggen voor zijn rekening. Ik bedoel voor rekening van de zaligmaker. En als hij ze verzoend heeft met God, dan zullen ze nooit meer verloren gaan. En dat is, ik zei het al, de vastigheid in hun leven. En de duivel geeft het tenslotte toch een keer op. Amen. We zingen Psalm 124, het vierde vers. We zullen samen danken. Getrouwe God, wij danken u voor uw heilige woord. Voor dat woord dat ons onderwijst in het werk van de Heere Jezus. En dat mocht vanavond toch ook weer gebeuren, Heere. Dat had zelfs de hoogste aandacht. Hij brengt zondaren terug tot God. In zijn kruisdood is de wereld veroordeeld. En de overste van de wereld buitengeworpen. En nu kan aan dat werk van de Heere Jezus niets worden toegevoegd. Maar er kan gelukkig ook niks van worden afgedaan. Er kan niet op worden afgedongen. De duivel hoeft dat niet eens te proberen, want het is al 100% vol bevonden. En het is al het volkomen werk dat door u, o God, aanvaard is. En dat nu ook volkomen genoeg is om zondaren tot God terug te brengen. En de duivel weet wat hem te wachten staat en de wereld kan het ook weten. En ieder die buiten deze Christus leeft, kan het ook weten. Zo goed als dat ieder die in deze Christus gevonden is, op grond van uw woord ook mag weten hoe het straks eindigen zal. Want tot God teruggebracht zijn, dat betekent straks ook eeuwig bij de Heere wonen. En daarom, Heere, wat we gehoord hebben, laten we het meenemen in de zin der gedachten, laten we het meenemen in ons hart. Geef dat we iets kennen van wat de dichter zei: ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En laten we het zo meenemen en overdenken, om ook in de dagen die voor ons liggen nog werkzaam te zijn met deze heilsboodschap, die twee kanten heeft. Want nou is het eeuwig wel of eeuwig wee. Heere, heilig uw woord aan ons hart. In deze week hopen we als gemeente samen te komen op onze biddag. Geef dat we behoefte hebben om ook de dingen van het dagelijkse leven voor uw aangezicht neer te leggen. En uw hulp en uw zegen daarin te zoeken. En geef dat wij begeerte hebben, honger en dorst om onderwezen te worden in uw woord. Ook ten aanzien van deze zaken. Wees dan zo ook in ons midden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Althans, een in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.